Het Interview, de podcast waarin ik, journalist Boris van Zonneveld, met bekende Nederlanders praat over hun leven. Vandaag Dilan Jessicus Sigerius, VVD-voorvrouw en minister van Justitie. Ik sprak haar op het ministerie.
Maar hoe was het om hier binnen te komen op het ministerie? Je bent natuurlijk wel woordvoerder geweest, dat soort zaken, maar je bent dan ineens minister en zit achter zo'n bureau. Doet dat iets met je?
Het is echt een schitterende plek. Het is echt een schitterende plek. En ik heb vaker gezegd, dit is waarschijnlijk het mooiste wat ik ooit ga doen. Nou, nu gaan we dat zien. Maar ik vind het nog steeds, ik koester het echt. Mm-hmm. En het is een enorme verantwoordelijkheid. Maar ik meen het ook echt een eer om hier in deze hele toren, iedereen die werkt. Weet je, wij dienen de mensen buiten die ons veilig houden.
Ja.
Ik weet niet wat nog mooier is dan dat. Dus ik heb hier vanaf dag 1 gezeten als, hoe kan dit nog bijzonderder, nog beter? En dat is nog steeds het geval. En er werken hier zoveel betrokken, deskundige mensen.
Ja.
Ze zeggen wel eens dat dit het zwaarste ministerie is. Ik heb het geen moment zo ervaren. Wel qua onderwerpen, qua inhoud. Mm-hmm. Ik heb hier heel veel hele zware gesprekken gevoerd met nabestaanden, met slachtoffers. Maakt ook dat je geen seconde kunt vergeten waar je het voor doet. Zo hoort het ook. Dus qua onderwerp is het heel zwaar. Maar qua werk, ik heb geen moment gedacht, jeetje, waar ben ik aan begonnen?
Ja. Maar was dat je ambitie al om belangrijk te worden in het bestuur?
Nee, ik ben wel, ik ben sinds ik in de politiek zit, wat nu inmiddels een paar jaar is, dus het is niet heel kort, maar ook weer niet, het is niet mijn hele leven. Er lopen nu mensen rond in het veld die dat al veel langer doen, laat het zo zeggen. Ja. Heb ik altijd gedacht, als ik vandaag maar het verschil maak. Dus ik heb wel, ik weet nog toen ik de gemeenteraad inging. En toen had ik, ik denk volgens mij een paar honderd voorkeurstemmen of zo. Iets. In ieder geval meer voorkeurstemmen dan het aantal mensen dat ik ken.
Ja.
Dus dat betekent. Dus zo ging ik dat afmeten. Dat dacht ik. Dus er zijn mensen die ik helemaal niet ken, nog nooit heb ontmoet.
Ja.
Die zeggen, ik vertrouw jou mijn stem toe. En ik weet nog heel goed het moment dat ik me dat realiseerde. Toen ik die uitslag zag. En dacht, wauw, hoe bijzonder is dat? En die verantwoordelijkheid, die heb ik echt vanaf die dag tot en met vandaag ook altijd gevoeld. Altijd. En daar komt nu een verantwoordelijkheid bij. Dat ik ook nog, ik ben verantwoordelijk, politiek verantwoordelijk voor meer dan 120.000, 130.000 mensen.
Mm-hmm.
Dat is best veel.
Ja.
En die verantwoordelijkheid, die voel ik ook heel erg. En daar niet heel vanuit wat we in Den Haag een beetje gewend zijn geraakt, want daar kan ik op afgerekend worden. Het is andersom wat ik heel erg voel. Ik moet zorgen dat die mensen goed hun werk kunnen doen. Daarvoor zijn we hier, daarvoor doen we dit hier. Mm-hmm. En dat zijn wel verantwoordelijkheden die ik zwaar draag.
Ja. Is het ook vreemd of raar dat je hier dan binnenkomt op jouw leeftijd en dat je dan ineens de baas bent van mensen die al veel langer hier werken en veel ouder zijn? Dat je dan bepaalde autoriteit moet soort uitstralen? Of dat je denkt, hoe pak ik dat aan om die mensen te overtuigen dat je dat goed gaat doen?
Kijk, dat zijn twee dingen. De professionaliteit van de mensen die hier al lopen maakt. Hè, zij weten hoe het werkt. Jij komt binnen. En ze hebben gezegd, we hebben een nieuwe minister.
Ja.
Dus dit zijn de elementen waar we van jou nu een uitspraak op nodig hebben. Zodat we weten welke kant we op moeten gaan. Dus werk je zoveel professionele mensen. Dat was echt, bijvoorbeeld heb je vast toen ook gevolgd en meegekregen. Toen het ging over het MIT bij de politie. Gaan we daarmee door of niet? Het multi-interdisciplinaire team. Zij wisten hier dat ik als Kamerlid heel kritisch op was.
Ja.
Maar je zit ook met die daar heel hard voor hebben gewerkt natuurlijk.
Ja.
En dus toen ik begon, ze hebben meteen aan het begin gezegd, dus we snappen als je dat wil herijken, wat heb je daarvoor van ons nodig? Nou, dat geeft de professionaliteit hier echt wel aan. In plaats van dat je daar heel erg op terug gaat duwen en een strijd met me aangaat.
Ja.
Ze waren natuurlijk wel heel erg duidelijk in wat hun adviezen waren en wat zij vonden. Dus dat maakte het hier, ik vond hoe zij mij ontvingen, heel prettig, heel deskundig. Het is natuurlijk raar als je zou denken dat je van Kamerlid, toen was ik staatssecretaris, daar heb ik natuurlijk wel echt een flinke ervaring kunnen opdoen in die maanden. En daarna minister, maar dat geldt ook voor Kamerleden die opeens bewindspersoon worden of van buiten komen. Dat je dan meteen zo'n apparaat zou moeten kunnen aansturen. Dan moet je ook eerlijk over zijn. Dan moet je ook adviezen vragen. Dan moet je ook kijken. En het is vooral politieke aansturing. Nou, dat onderscheid kan ik heel goed maken. En de ambtelijke aansturing gebeurt natuurlijk via de SG. Die ook zeer ervaren, zeer deskundig is. En we vullen elkaar gewoon goed aan. En als je zo'n balans hebt, ja, dan kan het. Als je denkt, ik ga hier even rondlopen en ik ga tot en met achter de komma is in het ambtelijk apparaat bemoeien. Ja. Kijk, als het nodig is, omdat het politiek bestuurlijk ook dingen niet goed gaan, dat is iets anders. Maar niet als dat gewoon allemaal goed gaat, dan moet je ook vooral bij je eigen taak blijven.
Wat is je leiderschapsstijl?
Oh, dat weet ik niet meer. Nee. Die mensen buiten hier de kamer vragen. Maar ik ben wel... afgelopen jaren, en zeker bij JNV, maar dat ik ook heel erg heb geleerd, ook van mezelf, is... ik word graag geadviseerd door mensen die er verstand van hebben, de deskundigen. Ik begrijp graag wat er aan de hand is. Ik lees bijvoorbeeld alle stukken. Ik vind overal wat van. Ik ben niet een uitvoerder van het apparaat. Ik ben wel hier neergezet. Ik zit hier wel omdat ik een bepaalde mening en ideeën heb. Zo werkt democratie nou eenmaal. Ja, zo werkt de politiek eenmaal. En dat zal ik ook. Maar ik wil me wel laten informeren. Zoals met MIT heb ik wel maandenlang eerst allerlei gesprekken van wetenschappers of mensen uit het veld en noem maar op. En daarna gedacht nog een keer, nee, dit gaan we anders doen. Maar nu heb ik het onderbouwd.
Ja.
Zoals het hoort vanuit deze plek. Dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Maar ik ben wel heel duidelijk. Ik neem wel besluiten. Ook als dat iets anders is dan wat uiteindelijk werd geadviseerd. Of je hebt verschillende adviezen, je moet kiezen, kan van alles.
Ja.
Ik ben niet bang om besluiten te nemen. Dus dat is wel de volgorde der dingen. En voor mij het allerbelangrijkste bij elk besluit is, wat betekent dit voor de praktijk? Ik bel ook, zoals ze dat hier wel eens noemen, ongecontroleerd rond. Gewoon naar de agenten die ik ken, naar de dikkere B'ers. Nou, maakt niet uit.
Mm-hmm.
Ik bel om te vragen, we hebben dat en dat bedacht. Wat helpt dat jou? Hoe pakt dat uit? Wat maak jij op straat mee? Ik kan niet alles oplossen, maar de bedoeling is wel dat zij hun werk beter kunnen doen. Niet dat ik ergens een papier in vind. Dat is wel echt mijn stijl.
Ja, dat je een beetje van een papieren werkelijkheid nou ook echt naar de praktijk, dat daar ook echt iets gebeurt.
Ja, ik wil altijd zelf rond met de uitvoering. Of ik ga er niet langs, maar dat kun je niet elke dag, 10 keer per dag.
Nee.
Maar dat ongecontroleerd rondbellen, dat doe ik graag.
Dan zijn ze wel geschrokken hier.
Moest ze even aan wennen. Maar ik haal liever direct over. En weet je, bijvoorbeeld neem de politie met zoveel oude politiemensen. Ik kan ze nooit allemaal bereiken. En zo werkt het ook niet. Maar ik had heel goed contact met ze toen ik raadslid was, toen ik Kamerlid was.
Ja,
dan ga ik niet zeggen, ik ben nou minister, bel me secretariaat. Maar dat bestaat niet. Dat doe ik niet. Dus dat zijn wel dingen, denk ik, waar even... is een andere werkwijze. Een
onorthodoxe aanpak.
Weet ik niet. Ik vind hem zelf juist heel logisch.
Ja. En dan straks als je premier bent, hetzelfde natuurlijk.
Ga ik iedereen bellen. Nee hoor. Ik weet niet of ik straks premier word. Maar dat is... ik ben echt... dat klinkt misschien ongeloofwaardig. Maar ik ben daar veel minder mee bezig dan misschien logisch zou zijn in deze functie. Maar dat is gewoon echt niet zo.
Nee.
Eerst met die campagne en de kiezer overtuigen. Dat wordt moeilijk zat.
Ja, we hebben nog een aantal premiers. We hebben Frans Timmermans, we hebben Mona Keizer, we hebben Geert Wilders en allerlei mensen die willen allemaal premier.
Iedereen lijkt daarmee bezig. Nou, ik heb daar echt... ik heb en mijn werk hier wat mij druk zat houdt. En gewoon zorgen dat we onze... de problemen fixen. Kijk, ik ben heel erg van de... wat ik al zei, dit pand. Hoe wij hier werken met ambtenaren. Maar ik ook politiek moet dienen. Het moet niet gaan over mijn ambities. Die heb ik. Ik heb voor mezelf persoonlijk.
Ja.
Maar die zijn oprecht niet... Als die leidend waren en het ging echt over jezelf... Mm-hmm. Dan zou ik wel een ander vakgebied trouwens kiezen. Want dit is wel eentje die is best heftig. Dan kan je het anders doen. Dan is er een andere manier om dat te bereiken, denk ik dan.
Ja, oké. Okay. Ja. En hoe ga je nou zorgen dat... dat je in die drie strijd toch nog de meeste kiezers gaat overtuigen. Want heb je daar een soort strategie voor bedacht? Vast wel.
Nou ja, we hebben natuurlijk gewoon de campagne. En de campagnestrategie, daar wordt druk over nagedacht en ingevoerd gevuld door ons campagneteam. Maar we hebben al heel vroeg tegen elkaar gezegd, dit is ook voor de VVD, na al die jaren, het is gewoon een gloednieuw hoofdstuk.
Ja.
Dat is wat het is. En dat betekent dat we die ook op die manier gaan invullen. En als je mij dan vraagt... Kijk, ik denk dat de politiek afgelopen jaren... nog echt los van de VVD, waar de VVD dus ook onderdeel van uitmaakt... maar veel breder, heel veel met zichzelf bezig is geweest. En we zitten hier in zo'n modusje waar je ook dat heel lang kunt volhouden. En dit veel te weinig met waarvoor doe je dit? Je doet het om problemen op te lossen die mensen thuis ervaren. Dat is ongeveer de basis. En daar moet het echt over gaan. Dus die hele campagne, maar ook daarna ook ons verkiezingsprogramma. En 22 november is in die zin een soort van belangrijke pitstop. Maar het gaat daarna door. Ja. Welke rol dan ook. Het moet gaan over het oplossen van waar mensen tegenaan lopen, bij hen ophalen. En niet een politiek waarbij je tegen mensen gaat zeggen, nee maar als mijn beleid zo uitpakt, dan ervaar jij dat verkeerd. Want op papier was het goed. Ja. Dat heb ik echt altijd een hekel aan gehad, dat moet je nooit doen.
Want als je kijkt naar de VVD aan zich, hè, de VVD is natuurlijk vrij links geworden afgelopen jaren.
Oh ja?
In mijn mening.
Oké.
Maar als, ik ken jou nog van Poont, zeg maar. Dat je dan met Rutger Kastricum en Thierry.
Annabel, Juri.
Ja, de hele, dat was ook een vrij rechts clubje.
Ja.
Ben je zelf links geworden of ga jij de VVD weer naar rechts trekken?
Ik weet dat ik er niet aan ontkom om links en rechts te gebruiken. Ik vind het zelf... Ik denk dat ze niet meer voldoen, die termen. Als je kijkt, wat is dan links en rechts? Ik ben wel... Ik omschrijf mezelf altijd als een echte liberaal. En daar zit ik wel redelijk strak in. Dus het gaat over individuele rechten. Het gaat over vrijheid. Het gaat over het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat je niet vrij kunt zijn als je niet veilig bent. Als je niet de zekerheid hebt... Dat je je gezin kunt onderhouden en al die elementen, dat is wel de basis voor mij. Kan je rechtsig noemen. Ik vind het gewoon verstandig.
Ja, maar we zijn nog steeds niet verder opgeschoten eigenlijk. Liberaal is een rolbegrip tegenwoordig geworden.
Ja, maar links en rechts ook.
Ja, nou vind ik niet. Ik vind een groot verschil tussen links en rechts.
Dan zou ik mezelf, ik denk, middenrechts positioneren.
Ja.
Niet echt per se rechts, ook niet zeker, ik ben niet links. Maar dan middenrechts.
En ben je dan zeg maar persoonlijk in staat om de hele koers van de partij te veranderen? Of moet je uiteindelijk toch doen wat men verwacht vanuit de VVD dat je moet doen?
Nou, wij zijn... kijk, de VVD is een hele brede volkspartij. Dus op heel veel onderwerpen zijn wij enorm verdeeld in de achterban. Ik moest er eerst aan wennen en ik vind het inmiddels ook gewoon ontzettend leuk. Het zorgt ook voor echt leuke discussies en uiteindelijk de meerderheid stemt en dan is dat wat we doen. Ja, en dat hoort ook zo. Bij een volkspartij kan niet anders dat je zo breed vertegenwoordigd bent in de samenleving, dan heb je ook van alles door elkaar. Wat ik nu zie is dat met het nieuwe hoofdstuk er ook echt heel veel energie losgekomen is. Dat mensen ook echt zin in hebben en er gebeurt iets. Dus dat is mooi, dus dat wil ik graag vasthouden. Als ik denk dat de partij een andere kant op moet. Toen ik bij JNV begon, zei iedereen, je kunt niks veranderen. Inhoudelijke dingen, het is gewoon een enorm zwaar schip, het vaart een kant op.
Ja, precies.
En dan doe je een tijdje vaar je mee en daarna spring je eraf.
Ja, precies.
Ik ervaar het echt niet zo. Ik denk dat ik op onderdelen het verschil heb gemaakt. Er zijn ook heel veel onderdelen waarvan ik vond dat het gewoon... mooi ging. Dus het is mijn doel niet als ik ergens binnenkom, dan gooi ik alles eruit en dan moet alles anders. Dat is ook raar. Dat is niet mijn stijl. Maar wel als dingen anders moeten, en daar ben ik van overtuigd dat het bij de VVD ook kan.
Ja. Ja. Hoe kijk je terug op die tijd bij Poont eigenlijk? Want dat was jouw eerste soort van to fame.
Dat was leuk. Ja. Ik heb er zoveel van geleerd. Dat was echt, ik denk, een van mijn beste keuzes geweest. Ik weet nog dat... volgens mij had ik met Juri Albrecht het gesprek. Die zei, nou, zoiets speelt en zou je er wat voor voelen? En ik ging een beetje mijn omgeving toen vragen. En toen zei eigenlijk iedereen, behalve mijn man en mijn moeder, zei iedereen, dat moet je echt niet doen. Moet je niet aan beginnen, daar wil je helemaal niet. Zo, waarom niet? Lijkt me best leuk. Ja. Gaat doen. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb geleerd hoe televisie werkt, beperkt natuurlijk, ik sta niet achter een camera, dus maar hoe dat werkt, ik heb heel veel leuke mensen geleerd, heel veel mensen die als freelancer daar werkten en die ik nu bij andere programma's weer tegenkom, tot vorige week, die zie je, ook op onderwerpen, dus het was heel erg leerzaam.
Dus heb je nog contact met die mensen, met Arnold bijvoorbeeld?
Nee, met Arnold toevallig niet.
Nee.
Nou, Juri kom ik natuurlijk wel eens tegen, Annabel kom ik tegen, want zij we lopen in dezelfde kring rond.
Ja.
Rutger kom ik tegen bij het touwtje als ik de ministerraad uitloop, staat hij daar met vragen. Dus het is, ik kom ze overal wel tegen.
Ja, maar dat smaakte niet naar meer. Je wilde niet zeg maar de tv-kant op politiek commentator worden, maar echt wel het inhoudelijke werk doen.
Voor mij past wel beter dat ik, kijk, mijn motto in het leven is een beetje bemoeien ermee. Het kan op verschillende manieren. Het kan als journalist, als onderwijzer, als verpleegkundige, dat maakt helemaal niet uit. Mijn ding is politiek geworden.
Ja.
Maar aan de echt alleen maar commentaar leveren op wat anderen doen, is nooit echt mijn ding geweest. Dus dat denk niet dat dat heel goed was gegaan. Misschien later. Maar ik wil graag zelf gewoon, zoals ze dat noemen, met mijn poot in de klei proberen een bijdrage te leveren.
Ja. Tot nu gaat het aardig, toch?
Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het.
Ben je thuis ook bemoeien al?
Ik denk wel dat ik me vaak met dingen bemoei, ja.
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 Jouw man die zat in college tour, hè?
Ja. Ja.
Dus dat mocht hij ook wat zeggen.
Ja.
Ik verbaasd als Amsterdamse tongval. Dat krijgt er niet meer uit, zeker.
Nee, ik hoop het niet. Ik zei het gisteren nog tegen hem. Toen kom ik iemand tegen. Of van de week was dat bij het sporten. Iemand met een enorm plat Amsterdams accent. Maar echt schitterend. Kwam naar me toe. En die zei van, ik ben ook VVD'er en zo. En die man die was vooral heel aardig naar mij toe. Maar ik was echt, oh, wat geweldig dat accent. Ik hoop dat we dat nog ergens wel overal behouden. Dus ik hoop dat hij het houdt.
Ja,
ik
vind het helemaal. Ja, jij hoort het elke dag natuurlijk. Maar hij zit natuurlijk bij Ajax nu ook in de...
Mm-hmm.
En jullie hebben een gedeelde liefde voor Ajax.
Ja.
Maar hebben jullie elkaar daar ook ontmoet?
Nee, we hebben elkaar op het werk ontmoet. Hij was hoofd van de crisisdienst in Amsterdam, van de GGD. En ik kwam daar werken als adviseur, of gewoon als ambtenaar van de wethouders en burgemeester. En in mijn tweede week of zo moest ik een annotatie, een advies schrijven voor de wethouder over een artikel in de krant. En iemand zei, nou, als je wil weten hoe het precies zit, wat daar wordt beweerd, dan moet je René Segerius bellen. Dus dat heb ik gedaan. Hij was heel bot aan de telefoon. Het was echt een... grote gesprek. Dus op een gegeven moment dacht ik echt, nou, als ik die gast ooit tegenkom, dan ga ik hem eens echt de waarheid vertellen. Nou, een paar jaar later waren we stel. Dus dat is iets anders gelopen.
Maar hoe is het dan uiteindelijk toch weer de andere kant opgevallen?
Nou, we waren gewoon collega's en op een gegeven moment moesten we een werkbezoek brengen ergens ver weg, ergens anders in het land, in Drenthe. Dus vanuit Amsterdam ver weg. Een paar uur in de bus heen en weer samengezeten en dacht ik, nou, is... Okay, het is een botte hork soms, maar het is toch best een leuke kerel. Maar toen waren we gewoon nog collega's en een paar jaar later, ja, toen denk ik dat Vonk oversloeg eigenlijk. Ja, ja, een beetje zo.
Okay.
Het begon niet lekker.
Ja, dat is vaak zo, hè?
Ja, dat blijkt.
Ja. Oké, okay. En hij staat helemaal achter wat je wil en wat je doet. Ook al heeft dat consequenties voor thuis. Je bent natuurlijk toch met die mokromafia en alles natuurlijk allemaal problematisch. In hoeverre wordt je leven daar nou door beïnvloed?
Het is iets wat met de functie komt, met het vak komt. Je ziet het bij andere collega's ook in heel Europa.
Ja.
En ik wist waar ik voor tekende. En René ook, we hebben het erover gehad. En het is iets wat daar onderdeel van is bij de functie. Dus daar kijken we ook op die manier dan maar heel pragmatisch naar.
En dan straks als je geen justitie meer doet, dan valt dat dan weer weg? Of?
Gaan we zien.
Ja.
Dat gaan we zien. Het is wat het is. Ik heb altijd al hoor, in de Raad, in de Kamer, maar nu ook met de functie wat erbij komt, altijd voor mezelf besloten, weet je, als je iets doet, dan moet je het ook naar eer en geweten doen. Je niet laten censureren, niet laten intimideren, dan moet je het ook gewoon doen.
Ja.
En zo zit ik erin, zo zal ik er ook in blijven zitten. Dus dan zien we wel.
Want de mokermafia is een probleem. Het Nederland is de speel wereldwijd van het drugsnetwerk. Daar zitten we lekker mee. Ik bedoel, is daar überhaupt nog iets aan te doen?
Zeker wel. Want anders, kijk, als ik daar niet in zou geloven, dan zou het betekenen dat wij hebben verloren en dat de rechtsstaat dan heeft verloren. En dat zou ik nooit toestaan. Dus dat kan niet, dat is geen optie. Want je hebt helemaal gelijk, Nederland is internationale speel als het gaat over drugscriminaliteit. En ik denk dat we daar in het verleden veel te naïef in zijn geweest. En ook in onze regels, wetgeving. En wat we aan het doen zijn de afgelopen jaren is heel snel een been bijtrekken. En dat doen we op hoog tempo. Dit is ook echt behoorlijk nodig. En we gaan het ook uiteindelijk die strijd winnen. Maar ik heb altijd gezegd, die strijd is een hele reële. Hij is heel wezenlijk. Als je kijkt hoeveel... mensen, rechters, advocaten, journalisten, dag en nacht beveiligd moeten worden. Ja, daar weten jullie ook alles van. Hoe dat eruit ziet, dan weet je dat die strijd heel reëel is. Dat onze rechtsstaat echt onder druk staat.
Ja.
Dus wat mij betreft mag je die strijd dus ook nooit loslaten. En dan zal het ook van lange adem zijn, dat wel. Maar we gaan hem winnen.
Met zo'n naïeve gedachte?
Nee. Nee, want wat zou ik anders moeten doen? Dan zeggen hier alsjeblieft, Nederland is van jullie, drugscriminelen, uitgesloten.
Nee, maar ja, je zou ook bijvoorbeeld die hele drugs kunnen legaliseren. En dan is het allemaal in één klap verdwenen, die hele...
Nee, want 90% wat van ons land binnenkomt qua drugs, verlaat ons land ook weer.
Ja.
Wij zijn helemaal niet de markt. Dus als wij legaliseren, het enige wat wij doen, is de rode loper uitrollen voor de Mexicaanse kartels en weet ik wel wie hier allemaal nog meer zit.
Ja, je moet dat internationaal natuurlijk...
En daar wil ik best over filosoferen met een wijntje, maar dat ga ik natuurlijk nooit voor elkaar krijgen.
Dat moet eerst zijn. We willen dat koploper zijn van alles. We zijn klimaatkoploper. We zijn,
Nou, ik wil koploper zijn in drugscriminelen aanpakken, ja. En die netwerken oprollen.
Maar toch staat al dat geld, staat hier op banken, wat ik begrijp. Nederlandse banken waar al dat geld heen gaat.
Niet echt meer. Wat we althans meer, dat moeten corrigeren. Wat we sinds Anchorchat en SkyCC en zo de afgelopen jaren hebben gezien, is dat de modus operandi van de criminelen heel anders is dan dat we dachten. Er wordt hier natuurlijk wel geld wit gewassen en ja. Daar moet je ook echt vol bovenop zitten. Maar we zien dat het meeste geld bijvoorbeeld via ondergronds bankieren het land uitgaat. En dat het geld juist elders wordt wit gewassen. En daarom heb ik ook toen ik hier begon gezegd, wij moeten naast alles wat we hier in het land doen, van preventie, hoe voorkomen dat kleine jongens grote criminelen worden, tot zorgen dat ze niet meer vanuit de EBI kunnen doorgaan met hun zaken,
ja.
Moet je ook een internationaal offensief hebben. En richting de bronlanden, zoals Latijns-Amerika, maar ook richting de landen waar witgewas wordt, zoals Turkije, Marokko, Dubai. En dat is ook hoe we daar echt bovenop zitten. Dat is de enige manier om uiteindelijk die verdienmodellen kapot te maken. En het liefst zou ik de miljoenen, de honderden miljoenen, misschien wel meer dan dat, volledig willen afpakken. Maar er zit zoveel in het buitenland vast op plekken waar... Nou, daar heb ik echt al die collega's vandaar nodig. Dat de focus eigenlijk heel erg verschuift naar verdienmodellen kapot maken. Uiteindelijk wil je de criminelen raken. En als ik dat kan doen door ze kapot te maken, de verdienmodellen, ook goed. Dus we zijn die hele aanpak aan het veranderen. Ja. Hebben we eigenlijk al gedaan. De afgelopen 3 jaar is dat echt, denk ik, anders geworden.
Oké.
Ja. Hebben jullie daar eens een keer wat over gedaan? Of ondergronds bankieren? Moet je eigenlijk een keer. Maar dat is
de volgende keer.
Ja, deel.
Maar er is ook een samenwerking met Colombia, hè?
Ja.
Intensiever samenwerken om drugscriminelen op te sporen. Nou, dat is een stap in de goede richting.
Ja. Ik ben er vorig jaar ook geweest en daar waren we al een tijdje mee bezig vanuit die ENV om te zorgen dat we daar namelijk met ze samen kunnen werken. En we zijn nu een uitleveringsverdrag aan het afronden. Rechtshulpverzoeken gaan we goed inrichten. Want je kunt op basis van internationale verdragen al heel veel samenwerken met landen.
Mm-hmm.
Maar het is nog best wel algemeen.
Ja.
En wil je echt heel specifiek en wil je ook elkaar, weet je, kunnen helpen bij het verhoren van getuigen, noem maar op. Ja, dan moet je echt bilaterale afspraken maken. En daar zijn we een heel eind met Colombia. En ik denk dat dat heel waardevol is. Maar ook andere Latijns-Amerikaanse landen. Ik heb vorige week, toen ik in Brussel was, ook met ministers gesproken uit Ecuador, Peru bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Waarbij je elke keer zoekt, hoe kan je met specifieke land beter samenwerken?
Ja.
Zet je daar liaisons neer? Wat voor afspraken kan je maken? En ik denk dat je daar elke keer met maatwerken naar op zoek moet.
Maar het is natuurlijk een lastig gebeuren sowieso.
Ja.
Toch? En dan als je ziet wat natuurlijk in die landen gebeurt, met het aantal moorden per jaar, Mexico.
Ja,
mensen verdwijnen, dan valt in Nederland nog relatief mee. Want hier dan...
ik zou daar niet graag naar kijken, inderdaad, als vergelijking. Zou dat het trilletje uit kunnen? Die aanstaat. Maar wat ik. Maar waar ik wel naar kijk is. Weet je, een paar jaar geleden zeiden wij nog. We moeten in Nederland uitkijken voor Italiaanse toestanden.
Ja.
Nou, daar zijn we echt voorbij. Ik spreek nu Europese collega's die ik waarschuw. Die ik zelf waarschuw voor Nederlandse toestanden. Die zeggen: ik maak niet de fouten die wij hebben gemaakt.
Ja.
Kijk waar wij staan. En als jullie dit een paar jaar zo door laten gaan, sta je daar ook. Leer daarvan. Dus dat soort gesprekken heb ik bijvoorbeeld met andere collega's.
Ja. Want Amsterdam is natuurlijk wel, daar concentreert het zich dan vaak in drugsgeweld, schietpartijen op straat, dat soort dingen. Je hebt in de gemeenteraad gezeten, Amsterdam. Herken je dan die stad nog als je dat vergelijkt met 20, 30 jaar geleden?
Nou ja, wat je ziet, hè, als het gaat echt over drugscriminaliteit, wat ik net zei, het grootste deel van de drugs, het verlaat ons land. Het geld verlaat ons land, maar geweld blijft hier. Dat is een hele, hele harde constatering. Je ziet het nu de laatste tijd in Rotterdam. Kan je niet helemaal terug herleiden per se naar georganiseerde drugscriminaliteit. Want de onderzoeken lopen nog.
Ja.
Maar feit is dat het echt naar is om dat te zien. In Amsterdam hebben we dat gezien. Hopelijk gaan we dat nooit meer zien. Maar dat kan je niet uitsluiten. En dat is eigenlijk ook wat ik altijd over dit onderwerp probeer duidelijk te maken bij mensen. Het is niet zo dat het een ver van je bed show is. Van, hè, het gaat niet over een paar criminelen die elkaar vinden op een industrieterrein. Wat wel erg is.
Ja.
Maar dit gebeurt in onze straten. Onze kinderen, jongetjes van 12 worden geronseld door drugscriminelen om te gaan dealen.
Ja.
Boeren worden onder druk gezet om hun schuur vrij te geven voor drugslaboratoria. Journalisten worden bedreigd. Het woord is echt al misselijkmakend. Maar we hebben te maken met vergismoorden. Gewoon in woonwijken. Dus ja, dit gebeurt gewoon in onze straten. En als je niet oppast, als je doet alsof het een strijd is van ergens en de overheid en een paar politiemensen zijn ermee bezig, dan heb je het niet begrepen. Het raakt ons allemaal. Dat vind ik in de stad Amsterdam, maar ook op het platteland en overal, moeten we veel bewuster van worden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En niet bagatelliseren. Niet denken, ach, ik gebruik één pilletje in het weekend. Dat maakt het nou eigenlijk uit. Nee. Want dit is wat het in stand houdt.
Want eigenlijk zijn er natuurlijk heel veel mensen die drugs gebruiken in Nederland. Maar die worden natuurlijk niet echt bestraft. Dus in hoeverre, je kan ze wel moreel appel doen, maar dat schijnt niet echt te werken.
Nou, ik ben nog niet zover dat ik dat loslaat. Ik wil nog steeds wel, ik wil dat mensen zien en begrijpen wat hun vraag in stand houdt. Wat voor aanbod en wat voor meedogenloze criminelen erachter zitten. En een paar maanden terug zei iemand tegen mij, ja, maar ik koop het van een soort van dealer op een scooter, die komt langs, een hartstikke aardige kerel.
Ja.
Ik zeg, maar hoe denk je dat hij er dan komt? En wat denk je dat hier allemaal achter zit? Waar groeit het aan de bomen of zo, dat hij het ergens vandaan plukt? Wat denk je dat hier gebeurt? En die naïviteit moet er echt uit. En ik weet nog wel in de Kamer, toen jaren geleden er gewoon nog grapjes over gemaakt kon worden. He, toen een partijleider zei, nou, ik ben waarschijnlijk de enige in mijn hele fractie die het nog nooit heeft gebruikt. Dat was aan de linkerkant. En dat dan iedereen daar een beetje over lachte. Ik denk dat kan ik me nu niet meer voorstellen, dat daar grapjes over gemaakt worden. Dat mag ik hopen, in ieder geval dat niemand het in zijn hoofd haalt. Dus ik denk dat we voor mijn smaak te langzaam, maar toch stap voor stap wel gaan naar bewustwording. Van ja, kom op jongens, er is hier echt wat aan de hand.
Ja.
En dan merk je ook bijvoorbeeld in het havengebied in Rotterdam. Waar we, of op Schiphol, gewoon de andere mainports, waarbij we eigenlijk onze mensen die daar werken voor ons, of het nou bij de bedrijven is, voor de overheid, helemaal niet goed beschermden. Dus wij gaan nu de mensen in de havens gaan we screenen. Ja. Risicoberoepen worden, plekken worden extra gescreend door de AIVD. Je moet ook mensen weerbaar maken, alert maken. Er zit hier nog veel werk.
Ja, je kan eigenlijk niet weg.
Nou, ik zou het wel. Ik zou wel weten in ieder geval als ik er nog voorlopig blijf wat ik ga doen.
Ja, je weet het niet inderdaad. Nee, wat zei je man? Ze kan niet koken, ze kan niet zingen.
Ik kan het niet meer van af. Het is allebei wel waar. Ik kan heel goed smoothies maken. Oh. Jammer dat hij dat er weer niet bij zit.
Dat lust hij waarschijnlijk niet.
Jawel. Hij doet wel alsof. Nee, die zijn echt heel goed. Ja. Maar inderdaad, dat zijn niet mijn talenten.
Maar je kookt dan? Of,
ja, je kookt dan.
Via Hello Fresh.
Nee, dat hebben we niet. Maar we eten wel altijd vers en gezond. Nooit kant en klaar. We zijn niet, ik kan niet 7 gangen voor maar gewoon neerleggen. Dat gaat niet. Neerzetten. Maar ik kan wel gewoon gezonde prima eten maken.
Ja, ben je thuis met het avondeten?
Soms. Soms, ik maak het wel eens mee.
Soms, dit weekend.
Ja, ik ben die vrouw die op zondag het vlees neemt.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nee, het, is, het lukt best wel. Het zijn wel de dingen waar ik aandacht voor heb.
Ja.
Niet, ik bedoel, ik ben echt niet, het is misschien een paar keer in de week max. Maar ik ben wel met de jaren hier, zeker bij JNV, goed beter geworden. Ik denk ook best wel oké geworden in, wat is echt nu belangrijk en wat kan later ook een keer.
Ja.
Want als je hier in Den Haag sowieso in de politiek toestaat, dan is alles nu belangrijk voor altijd.
Ja.
En dan kom je eigenlijk nooit ergens anders naartoe. En dat is denk ik ook weer niet gezond. Dus daar hoort gewoon bij dat ik ook naar mijn vrienden kan, dat ik ook in de stad een rondje kan lopen, dat ik ook met mensen kan spreken om daar eens op te halen. Hoe gaat het en hoe pakt alles uit wat wij denken dat we aan het doen zijn. Maar ook gewoon een avondje niks doen. Dat hoort allemaal wel bij. Als je het niet doet, dan word je ook een beetje raar, denk ik.
Ja.
Ik wel.
En dat lukt wel.
Het lukt redelijk. Ik denk dat de komende 50 dagen lastig gaat worden, maar over het algemeen lukt het redelijk.
Heb je al goed nieuws voor de mensen in Nederland qua verkeersboetes? Want die moesten met 30% omlaag, hè, van het OM.
Ja, ik heb geen goed nieuws. Ze gaan iets omhoog. Maar het beste advies wat ik daarbij kan geven is zorg dat je ze niet krijgt. Ook een stuk veiliger voor je omgeving.
Waarom
gaan
ze
jezelf?
Niet omlaag? Want de OM die zegt, je moet ze met 30% verlagen.
Kijk, de reden dat ze nu op dit moment omhoog gaan heeft en te maken gewoon met indexeren. Dus elk jaar gaan de boetes iets omhoog. En een klein percentage van die 10%, iets van de 4,3 of 4,7... zit in de extra verhoging die ik moest doen, omdat ik geld moest vinden binnen de JNV-begroting. Want het is, op een gegeven moment is het geld op. Dus vanuit elk ministerie moest er geld gevonden worden.
Gaan we niet bezuinigen, nee,
ja.
Belasting verhogen.
Dus ik kon kiezen inderdaad. Gaan we ergens de belastingen bij de mensen thuis verhogen? Ga ik het geld weghalen bij de politieagent op straat? Of ga ik een kleine plus doen bij boetes? Mm-hmm. Waarbij, en dan gaat het wel echt over dingen als door rood rijden, met je telefoon in je hand. Dingen waarmee je niet alleen jezelf, maar andere mensen ook echt in gevaar brengt. Dus niet doen. Dus er zit wel, ik vind het een gekke discussie om te zeggen van, het is heel, wie doe je er kwaad mee? Nou, dat is heel duidelijk, het is heel gevaarlijk. En tegelijkertijd heb ik het OM, heb ik zelf ook het OM wat gevraagd. Breng nou eens een kaart hoe al die boetes eruit zien. Veel breder dan alleen verkeersboetes. Want door die indexatie, door hoe het allemaal gaat, lopen ze ook uit elkaar. En dat wil ik ook weer bij elkaar brengen. Maar dat is iets waar je heel goed naar moet kijken. En als je zegt, ergens ga ik het verlagen om het in balans te brengen, dan moet je daar ook geld voor hebben. Dus waar haal je dat dan vandaan? Ja. Dus dit was de keuze. Ik wil het niet weghalen in de uitvoering. Bijvoorbeeld bij de politiemensen. En de boetes gingen al omhoog door de inflatie, door indexeren. Nou, kleine plus erbij, maar zorg überhaupt dat je het niet krijgt. Dat is een stuk veiliger voor jezelf en je omgeving.
Ja, inderdaad. Dus vuurwerk komt weer aan. Hè. Dus mag ook bijna niks meer in Nederland qua vuurwerk.
Je mag al zien vuurwerk en zo.
Ja, maar ik heb het opgezocht dat er nog mag. Fonteintjes en grondbloemen. Ja, dat is natuurlijk niet echt meer vuurwerk, toch?
Siervuurwerk mag nog.
Maar siervuurwerk is ook, knalt ook, maar dat mag niet meer.
Nee, dat niet, dat mag niet.
Dus een fonteintje, wat is dat? Gaat dat zo hoog nog?
Nee, het mag in de lucht. Er is ook nog genoeg wat in de lucht mag, maar inderdaad het knalvuurwerk, zoals vorig jaar. En eigenlijk ook tijdens corona hadden we hetzelfde verbod.
Maar toen mocht je alleen met knalerten.
Ja, op een gegeven moment hebben we tijdens corona moeten zeggen, we doen eigenlijk bijna niks meer vanwege de enorme druk op de ziekenhuizen door corona. Dus dat moet je niet willen dat je dan zegt, nou ja, bij oud en nieuw krijg je er nog eens een lading mensen bij. Want zo werkt het wel helaas met oud en nieuw in Nederland. Maar afgelopen oud en nieuw was de eerste keer dat we het deelverbod hadden. Dus superwerk mocht dan wel. En dat gaan we dit jaar ook weer doen.
Ja, ik heb het idee dat het niet echt wat uitmaakt wat jullie daar in Den Haag over besluiten. Hè? Want ergens eind december dan weer de bom al afgaan.
Ja, er gebeurt veel. Het is per gemeente is het ook nog. Gemeenten kunnen ook zeggen, er is hier een totaalverbod. Dus een hele gemeente mag niet meer. Daar kunnen ze zeggen, in sommige delen niet of we gaan daar handhaven. Dus dat kan verschillen. Maar vanuit Den Haag geven we de belangrijkste kaders mee. Ja, en uiteindelijk ook hier weer. Kijk, voor mij het allerbelangrijkste is, doe het. Is genoeg wat nog wat mag. Waarbij je ook een mooi oud en nieuw kunt hebben. Ik weet nog als kind dat ik daar echt enorm naar uitkeek. En dan met mijn ouders buiten stond en de vuurwerk in de lucht. En ik gun dat, als je dat leuk vindt, ook gewoon iedereen die ervaring. Gewoon doen. Binnen wat mag. Zorg dat je het veilig doet. Dan wordt elk jaar, dit jaar ook weer heel veel aandacht aan besteed, zodat je het veilig kunt doen. En mijn belangrijkste ding zal zijn, en dat is hopelijk niet voor jullie lezers. Ik ga ervan uit dat die het niet doen.
Je steekt natuurlijk allemaal bommen af. Dat
nee, maar echt waarmee dan de politie en ambulance mensen worden belaagd. Dat is mijn grootste zorg. En daar zullen we wat mij betreft ook heel hard tegen optreden.
Maar vind je niet dat het allemaal zo betuttelend wordt? Dat je helemaal niks meer mag?
Mag een hoop. Mag echt een hoop. Ik ben wel, kijk,
in het buitenland steken ze elke dag vuurwerk af aan de Zuid-Franse kust. En in de zomervakantie dan
vliegt
alles de
lucht
in.
Dat is zo. We hebben iets minder ruimte in Nederland. Best veel mensen. Dus kijk, en als je hem even los zou halen van vuurwerk. Want daar hebben we denk ik ook echt wel een mooi compromis. Je kunt nog heel veel doen. Ben ik wel met je eens dat... wil je water?
Nee, hoef niet te bellen.
Ik heb er. Ben ik wel met je eens dat we inmiddels een beetje de zuurstof uit de samenleving begint te verdwijnen, heb ik wel eens gezegd. Alsof regels ons verstikken, alsof we elkaar verstikken. Dat daar balans in moet komen. Mm-hmm. Daar ben ik het wel heel erg mee eens. Kijk, dit zijn elementen die gaan over veiligheid. Soms moet je moeilijke keuzes maken. Dan kan ik ze ook uitleggen en ook laten zien wat waren mijn opties. Dus ja, soms zijn de keuzes ook... Zijn ze eigenlijk allebei niet fijn. Dan moet ik toch ergens voor kiezen. Denk aan bij die boetes. Maar in algemene zin, de hele samenleving platgooien met regels. En dan denken dat je iets maakbaars hebt gecreëerd. Daar ben ik niet zo van.
Nee. Dan heb je natuurlijk ook tegenwoordig die A12, of wat is het, die weg hier. Ja. Die dan elke dag wordt bezet. Ik hoor veel mensen die hebben daar kritiek op. Ze zeggen, ja, dat is eigenlijk een soort dubbele standaard. Met de corona, daar werden er honden ingezet. En politieagenten, en tot bloedens toe werden er mensen weggejaagd. En hier mag iedereen elke dag gewoon op het weg plaatsnemen. En wordt zijn vrienden verzocht om weer weg te gaan. Maar vind je dat zelf niet, dat daar een dubbele standaard wordt gehanteerd?
Ik begrijp het gevoel wel heel erg. Maar dan moet je kijken, wat is de reden waarom het gaat zoals het gaat? En als het gaat over de betoging op de A12, dan is het zo dat tot nu nog steeds de rechter dat ook beschouwt als een vorm van demonstreren. Het valt nog onder de WOM, laat ik het zo zeggen, de wet openbare manifestaties. En daar heb je bepaalde regels bij hoe je daar dan mee moet omgaan. Dus al heeft de burgemeester en de driehoeken, de politie en justitie in Den Haag gezegd, het mag niet daar. De handhaving ervan gaat nog steeds op basis van de wet openbare manifestaties. Nou, en dan zie je wat je nu ziet, is dat de politie ze sommeert weg te gaan. Maar we weten, al zou je ze mee naar binnen nemen, de rechter gaat geen straffen opleggen. Het Openbaar Ministerie kan daarom niet vervolgen. Er wordt wel gekeken, het duurt nu al zo lang, hoe moeten we er dan nu mee omgaan? Valt het nog steeds onder de WOM, ja of nee? Daar wordt gewoon naar gekeken door mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Gevoelsmatig, als je zegt... Kijk, ik heb het vaker gezegd, ik vind hier heel veel van. Er worden zoveel politiemensen ingezet voor deze illegale betoging. Terwijl je een paar honderd meter verderop op Malieveld gewoon kunt demonstreren voor waar je ook over wil demonstreren. Dat ik het echt onbegrijpelijk vind dat je er dan nog steeds voor kiest om elke dag daar te gaan staan. Ik begrijp ook niet dat mensen dan zo de politie het moeilijk willen maken. Ik dacht dat het ging over klimaatmaatregelen. Ik dacht dat het niet ging over we gaan de politie het leven zuur maken. Dus dat zijn wel dingen, daar vind ik zelf bijzonder frustrerend. In een democratische rechtsstaat heb je vervolgens wel te handelen volgens de afspraken die we hebben gemaakt. Nou ja, en dat is waar we middenin zitten. Het is altijd uiteindelijk aan de burgemeester om daar op te treden en elke dag opnieuw te bepalen hoe. Maar de reden waarom dingen anders worden aangepakt dan bijvoorbeeld andere momenten is dat dit onder de wet openbare manifestaties valt. Vooralsnog.
Mm-hmm. Maar was dat dan met die corona, was het toch ook zo dat het gewoon een museumplein was verboden gebied of zo? En dan mochten ze er niet komen?
Ja, maar dat is een andere grondslag. Want dan ben je niet aan het demonstreren. Maar dat had een andere reden waarom het verboden was. En dat was ook aangegeven hoe daarop gehandhaafd wordt. En dat werd ook door de rechters, door het OM, ook op die manier opgepakt en uitgevoerd en rechtgesproken. Dat is hier echt een andere. Kijk, de vergelijking... En dat heb ik natuurlijk afgelopen 2 jaar als minister ongeveer wekelijks in die plenaire zaal gestaan.
Ja.
Of het daar ging over kick-out Zwarte Piet, over de boeren, nu over A12. En ik leg het daar graag uit. Waar ik altijd sowieso weg van blijf, is op de stoel van de driehoek zitten. Het is altijd aan de burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie. Ik blijf ook altijd weg van inhoudelijke mening erover hebben als minister. En hier heb ik nu verantwoordelijkheid waarbij ik zeg, ja, ik weet wat voor tekorten er zijn bij de politie. We zijn ontzettend hard bezig met mensen opleiden. Die staan niet morgen op straat.
Ja.
Er worden wijkteams leeggehaald. Er worden mensen weggehaald. Ze draaien extra diensten. Over 4 maanden. Dan gaat iedereen zeggen. Waar is de politie daar? Waarom zie ik daar gaten vallen? Dat is omdat wat er nu gebeurt. Ook dat is wel goed om dan nog even aan te herinneren. Omdat nu al die diensten worden ingezet. Dit zijn geen robots. Het zijn geen mensen die gewoon dan maar maanden doorgaan.
Ja.
En die verantwoordelijkheid ligt ook bij de mensen die ervoor kiezen om niet een paar meter verderop te demonstreren. Daar waar het gewoon kan.
Ja, als je natuurlijk niet bestraft, waarom zou ze het niet doen? Dan denk ik, ze gaan morgen weer.
Ja, maar iedereen heeft toch hier wel een eigen verantwoordelijkheid. Het is nee. Me zeker
dat ze... Nee, dat vind niet.
Nee, maar goed. Ik vind het raar dat als mensen zouden zeggen... En daar handelen we dan ook naar als dat moet, hoor. Daar niet van. Maar waarom kijken hoe ver je kan gaan... en of dan de politie je gaat corrigeren? Gedraag je
ja, dat
doet,
dan mensen zich gedragen. En,
blijkt. Ja, dan blijf ik er wat van vinden. En de burgemeester gaat erover hoe we daarop handelen.
Ja. Heb je Frans Wijsglas al gebeld?
Nee, wil je dat goed te doen?
Nee. Hij zei dat het strategie is van jou dat je de PVV niet uitsluit. Maar uiteindelijk ga je er toch niet met z'n in zee, zegt hij. Heeft hij gelijk?
Ik sluit gewoon bij voorbaat liefst geen enkele kiezer uit. Dat is wat het is. En na de verkiezingen zien we weer. Dus ik, dat zeg ik vanaf het begin en dat is wat het is.
Ja.
Er zit echt niet heel veel meer achter.
Nee, oké. Okay. Maar het wordt wel een groot ding natuurlijk, hè. Voor de mensen.
Gaan we zien. Het is, weet je, die verkiezingen beginnen nu pas. Laat iedereen maar campagne ingaan. Zien met welke taal, toon, houding ze aan tafel zitten. En wie daarna wat de kiezer zegt. En wie met wie eventueel een coalitie kan gaan vormen. Daar zijn we nog lang niet. Nee. Doet nog heel lang.
Doet nog heel lang.
Echt heel lang.
Je hebt geen kinderen. Heb je eigenlijk een kinderwens?
Nee. Nee, ik heb nooit een kinderwens gehad. Ik heb ook nooit geen kinderwens gehad.
Hmm.
En daarna is het er niet van gekomen. En daarna zorgt de moeder natuurlijk wel voor, denk ik, dat het dan... mannen kunnen iets langer over nadenken dan vrouwen.
Ja. Of ben je te ambitieus? Dat je denkt, ja, het is gewoon, mijn werk is belangrijk.
Ik ken zat ambitieuze vrouwen met kinderen.
Ja.
Dus ik heb het zelf nooit zo bekeken. In mijn familie, alle vrouwen werken allemaal altijd al fulltime, maken carrière en hebben kinderen.
Ja.
Dus dat staat los voor mij.
Ja.
Nee, ik heb het zelf gewoon die. Ik ben altijd neutraal in gebleven. Ik ben niet zo vaak neutraal in onderwerpen, maar hier wel.
En René ook. René was ook neutraal.
Neutraal is al. Of neutraal. René heeft al twee kinderen.
Ja, daarom. Maar ja. Die zei van ik.
Nee, die had dus, als jij het graag wil, dan top. En anders hoeft het niet meer. Ja, dus dan ligt het bij mij. En ik had er geen duidelijke mening over. Soms gaan die dingen zo.
Geen tik in de eierstokken.
Nee.
Nou ja, mooi toch. Qua consequenties van jouw baan, hè? In hoeverre ben je in staat om een redelijk normaal leven te leiden? Dat je nog een beetje kunt sporten of uit eten kunt gaan of dingen? Of word je helemaal opgeslokt door dat werk?
Behoorlijk wel. Maar al die dingen doe ik wel. Dus ik maak er dan bewust tijd voor.
Ja.
Dat, je moet dat wel heel bewust doen. Want zoals gezegd, in Den Haag is altijd alles belangrijk. Maar dan moet je ook wat relativerend mee kijken.
Ja.
En dat doe ik dan.
Maar hoe zit het in de praktijk dan?
Ik sport een paar keer in de week. En dat kan gewoon hier in Den Haag zijn. Op departementen, thuis, sportscholen. Ik bedoel, wat ik het beste kan regelen. Dus dat zijn wel... dat verschilt het moment en de dag en de plek. Maar ik zorg dat ik wel vier keer in de week wel kan sport. Ik slaap veel. Gewoon 7 uur in de... S'nachts bedoel ik. Niet overdag. En ik eet zo gezond mogelijk. Ik snoep ook van alles. Maar dat zijn wel elementen waar ik rekening mee haal. Het is ook als ik een hele zware lange dag heb gehad. En normaal, ik heb altijd nog werk liggen. Hè. Ik moet altijd stukken lezen en noem maar. En ik lees echt alles. Dus dat betekent dat dat heel veel tijd kost. Eerst ging ik ook dan 's avonds allemaal doorwerken. Maar dan word je op een gegeven moment murf. Dat lukt niet. Dan ben je ook niet meer scherp. Dus het komt nu echt wel voor dat ik dan zeg, nou vanavond even klaar ermee. Ergens buiten een hapje eten of zo. Terwijl ik vroeger, een paar jaar terug, echt gedacht zou hebben, dat kan niet. Want ik heb nog zoveel werk liggen. Maar nu dan denk ik, even pauze. Morgen is het er ook nog en dan doe je het dan maar. En als je daar een ritme in vindt, dan kan het.
En hoe voorkom je dan dat je niet langs elkaar heen gaat leven als partners?
René gaat vaak mee. Dingen bijvoorbeeld van de VVD of zo, of bijeenkomsten.
Ah, okay.
Gaat hij vaak mee of zo naar zo'n congres en alles. Dat doet hij al jaren. Ik heb al heel vroeg, helemaal aan het begin gezegd, toen ik een beetje begon te begrijpen hoe deze wereld eruit ziet. Ja, je moet maar mee als je wil. Want ik kan het heel moeilijk uitleggen wat er dan gebeurt. Of wat je meemaakt. Of wat die mensen allemaal... Het is, je moet het ook aanvoelen. Je moet het zien. En als ik dat kan ik niet vertellen. En dan gaan we... Ja, dan ga je dat gewoon nooit meemaken. En dat is ook wel raar. Dus hij is al jaren gaat hij dan mee. En... vindt het ook gewoon leuk. Vindt het ook mooi om te zien. Vindt ook de mensen leuk. En, dus of ik nou ergens in Friesland in een buurthuis met mensen ga praten. Of naar een congres ga. Of whatever. René is altijd mee. Dat is heel leuk.
Ja, dat, ja. Wat heb je op je arm? Voor tatoeage staat erop?
Sarah, dat is mijn oma.
Oh ja.
Oma's naam. Met mijn moeders handschrift. En dat heb ik een paar jaar geleden. Ik al erg van tatoeages.
De rug zit ook onder.
Nog niet, maar ik heb wel meerdere. Ik heb wel meerdere.
Wat vind je er zo mooi aan?
Ik weet het niet. Ik heb het altijd heel mooi gevonden. Zeker mensen die gewoon een hele arm zo hebben.
Een sleeve.
Dat vind ik heel mooi.
Sleeve. Wil je dat ook?
Zou ik wel willen, maar ik vind dat je dan... Kijk, ik wil wel een wat gespierde arm voor hebben. Dan moet dan wel sleeve moet ergens over gaan.
De eerste premier met twee sleeves.
Ja hoor. Ja, ik denk wel dat ik... ik heb mijn... derde tattoo vorig jaar laten zetten. Dus ik denk wel dat ik de eerste misschien in veiligheid ben die op een gegeven moment zei, jongens, ik ga even naar de tattoo shop. Hebben we ook meegemaakt. In het weekend natuurlijk.
Ja, nee, precies. Niet voor de wees.
Nee.
Maar waar kies je dan voor? Allemaal persoonlijke dingen zoals dit? Of?
Ja. Ja, en teksten en dingetjes en tekeningen. Ik denk dat ik er nog wel een paar bij ga doen. Ja. En het is dat ik wat dun tenger gebouwd ben, maar anders zou ik een grote zou ik wel heel mooi vinden. Maar ik denk dat dat een beetje raar zou staan.
Zo in je hals.
Ja, nee, maar ik vind het heel mooi.
Ja, en wat is de volgende tekst die erop komt?
Weet ik nog niet. Dan moet ik nog even... Dat vind ik het lastigste, omdat het uiteraard blijvend is. Dat is nogal logisch bij een tattoo. Ja. Moeten het ook dingen zijn waarvan je in één keer denkt, ja, dit voelt goed. En dit, ja. Mijn oma, weet je, ik wilde hier graag een tattoo. En ik wist, ja, hier ga ik nooit spijt van krijgen. Dus dan is het een goeie.
Ja.
Maar dat moet ik weer zoeken. Dus je hoort het.